RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
De reunie van je oude school. Voor sommigen is het een groot succes, anderen vinden het iets minder aantrekkelijk. Het schoolgebouw van de Witte MAVO in Middenbeemster bestaat 100 jaar. Voor oud-leerling Geert Heikens aanleiding genoeg om een reunie te organiseren. En hij is hier. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Een reunie van de Witte MAVO, waarom?
Ja, dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd ben ik ook niet zo heel erg van het reuneren. Ik weet niet of dat een goed werkwoord is, maar ik hou wel van organiseren. En het toeval wil dat een aantal jaren geleden, ik denk een jaar of 5 geleden, sprak een oud docent van de Witte MAVO, die sprak me aan. En die zei, God Geert, is het niet wat voor jou om een reunie te organiseren? Dat heb ik toen eigenlijk een beetje laten liggen. En ik ontdekte vorig jaar, ik geef rondleidingen door Middenbeemster. En toen ontdekte ik op het gebouw, dat wist ik eigenlijk ook al wel, maar toen werd het me bewust, daar stond 1922. Ik denk, hé, dat betekent dat in 2022 dat gebouw 100 jaar bestaat. En dat zou een mooie aanleiding zijn voor de reunie.
En hoe pak je dat dan aan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb een datum geprikt. Vrijdagmiddag 27 mei. Dus dat is één. Ik heb een zaalruimte vastgelegd in de sporthal De Kloek in Middenbeemster. Dat is twee. En ik heb de datum en de ruimte bekendgemaakt. Is de vrijdag na de hemelvaart. En de hemelvaart is bij ons open dag. Dus heel veel mensen komen al op donderdag ook van buiten de Beemster naar de Beemster toe om aan de open dag mee te doen. Ik denk, dan ga ik op de vrijdag ernaast zitten. Heel veel mensen hebben vrij. En kunnen dus deelnemen. En ik heb de zaalruimte afgehuurd in de Kloek, de sporthal. De tennishal, de grote hal heb ik afgehuurd. En op de sociale media heb ik de datum bekendgemaakt en een oproep. Als je het leuk vindt, geef je dan op.
En? Zijn er al aanmeldingen?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik er nu een 270 namen heb. Die zich opgegeven hebben. Ik merk dat het nu in de wintermaanden even iets wegzakt. Ik vermoed zomaar dat COVID daar ook wel wat debet aan is. Dat mensen toch wat huiverig zijn van, hey, zou het wel door kunnen gaan? Maar ja, ik verwacht en ik hoop 27 mei dat we dan wel weer een reunie kunnen organiseren. Dus ik heb daar wel vertrouwen in.
En als je daar binnenkomt in die sporthal, wat valt er dan allemaal te beleven?
Ja, wat ik gezegd heb is, ik ga geen programma organiseren. Dus er zijn geen optredens. Of het is eigenlijk is ontmoeting is de kern. Ik ga de grote zaal, de sporthal, ga ik indelen in examengroepen. Dus mensen die tussen 50 en 60 examen hebben gedaan. Tussen 60 en 70, dat ga ik ook visueel maken. En naast de opgave heb ik nu ook een 150 klassenfoto's en schoolfoto's heb ik ontvangen. Althans, vaak kopieën ervan. Die heb ik allemaal afgedrukt op A4. En die ga ik dus ook in die leeftijdsgroepen, in die examengroepen, ga ik daar neerleggen, waardoor mensen met elkaar oude koeien uit de sloot kunnen halen. Dat is eigenlijk het ontmoeting is het hoofdthema. En daarnaast heb ik een video op de kop weten te tikken van de reunie in de jaren 90 van de vorige eeuw, waar heel veel mensen nog prominent en herkenbaar in beeld zijn. Die heb ik op een USB-stickje laten zetten en ook die draai ik af. Maar voor de rest ga ik mensen niet vermaken.
Dus je gaat niet met een blokfluit in de weer en...
Nee, nou het grappige was, die docent, dat is Jaap Jansen, die mij een paar jaar geleden vroeg, Geert, wil jij dat niet organiseren? Die was onder andere een natuur- en scheikundeleraar. En misschien weet je wel van de school van vroeger, dat je dan had je weer zo'n reageerbuisje. En dat goot je over ergens anders in. En dan kwamen er allerlei dampen vrij.
Het ging nooit mis.
En hij zei, misschien is het wel leuk om als een soort gimmick zo'n proefje ergens lopende in de grote zaal te doen met een witte jas aan. Dat kan ik me ook nog wel herinneren, dat hij dan een witte stofjas aan moest doen en een veiligheidsbril op. En de Jaap is nu begin 80, om hem zo'n proefje te laten doen. Maar voor de rest is ontmoeting is de kern.
Maar je zegt zelf dat je eigenlijk niet een hele grote fan bent van reunies.
Nee, maar ik vind organiseren wel heel leuk en ik moet je eerlijk zeggen. En ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar klasgenoten van, hoe zou het daarmee zijn? Een aantal ken je. Beemster is natuurlijk toch wel een kleine gemeenschap, maar er zijn ook mensen weggetrokken naar elders. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar hun levensverhalen. Dus die nieuwsgierigheid, of misschien moet ik wel zeggen belangstelling, dat is wat positiever. Ik raak er nu wel enthousiast over. En ik vind die oude schoolfoto's vind ik echt geweldig. Die tijdsbeelden, de kleurrijke jaren 90 en de jasjes en de colbertjes in de jaren 60 en 70. Dus een heel tijdsbeeld. Nou ja, daar kun je eigenlijk de hele middag over vullen, maar dat gaan we niet doen. Dus eigenlijk mijn aanvankelijk niet zo enthousiasme om deel te nemen is wel omgezet nu in enthousiasme om heel veel mensen te ontmoeten. En misschien ook, sorry, in die is het misschien ook wel een beetje een soort coming out na een behoorlijke negatieve periode met COVID, dat heel veel dingen niet konden. Dus ik hoop dat eind mei misschien weer een start is voor heel veel andere bruisende activiteiten.
En wat zijn nou personen die in de loop van de jaren nog steeds bij zijn gebleven, waarbij je denkt van, hey, hoe zal het daar nou mee zijn?
Nou ja, het grappige is, ik werk ook voor een blad, wat verschijnt in de Beemster Binnendijks. En ik kreeg een jaar geleden, of drie kwart jaar geleden, kreeg ik een persbericht dat er een jaargang, een examenjaargang, die hielden vorig jaar een reunie. En toen dacht ik, god, ik zal ze even attenderen op de reunie die ik organiseer. Misschien vinden ze het wel leuk om daarbij aan te sluiten, maar ze waren al zo ver met de organisatie. Dus toen zei ik, nou weet je wat, dan kom ik wel even langs, maak ik een schoolfoto van die reunisten. En het grappige was, dat was eigenlijk, had ik ook aan die reunie deel kunnen nemen, waren het niet dat ik in de derde klas ben blijven zitten. Oh. Dus ik was, anders had ik in datzelfde examenjaar examen gedaan en had ik deelgenomen aan die reunie. Ja. En nu was ik, dus heel veel van de jongens, en Jan Hartog en Rens Leegwater, nou ja, dat zijn namen.
Dat zegt mij helemaal niks.
Maar helemaal niet.
ik knik gewoon een beetje mee.
Ja, weet je, en het is, op de MAVO, dat is 11, 12 jaar ga je erop zitten en 16, 17 jaar ga je er vanaf. Dus je bent puber, er gebeurt heel veel met je lijf, er gebeurt heel veel met je psyche. Dus dat op een of andere manier weet je dat ook nog wel. Je hebt wel heel veel, dat merk ik nu ook wel. Ik heb wat interviews gehouden met deelnemers. Allerlei verhalen, verliefdheden, maar ook de negatieve ideeën van school. Ja, er gebeurt heel veel in zo'n periode. Dus dat vind ik wel heel leuk om dat ook weer te horen op 27 mei.
Ja, want je hebt in de aanloop naar deze reunie heb je ook een aantal mensen gesproken.
Ja.
Wat hoor je dan van die mensen, hoe hun schooltijd was?
Nou ja, kenmerkend voor, het is een plattelandsschool. Hij stond in Midden-Beemster. Nou, het gebouw staat nog in Midden-Beemster, maar is nu in particuliere handen. Maar het was wel een heel intieme school. Het was niet zo'n hele grote school. En naast lesgeven was sport en cultuur bijvoorbeeld ook een grote factor. Elk jaar was er wel een toneeluitvoering. En er was een band en er was allerlei culturele uitingen. Jos Brink onder andere heeft op de school gezeten. Die woonde met zijn ouders in Zuidoost-Beemster. Die zat in Midden-Beemster op school. En die, ja, die had toen al wel het talent om allerlei toneelachtige dingen te doen. Dus het was enerzijds dat intieme, dat kleine. Je kende iedereen. Dat maakte het ook wel aantrekkelijk. Terwijl er ook, het is wel een regionale school. Dat wil zeggen, er kwamen kinderen uit, in mijn klas kwam er iemand uit de Woude. Het eiland in het Alkmaar de Meer.
Oké.
Die moest dus als puber elke dag op de fiets, 's morgens, naar de ULO toe. Terwijl ik woonde op 300 meter van de school.
Ja, jij kon hinkelend.
Ik kon hinkelend. En dan kwamen ze eraan in de wintermaanden soms. Ja. En dan later besef je dat eigenlijk pas. Dat je denkt van jeetje, die moesten elke dag. Moesten die op de fiets door de Starrenmeer heen, waar ook wel leerlingen vandaan kwamen, naar de Witte MAVO toe. Er kwamen kinderen uit Hoogbrede, uit Warder, uit Oosthuizen, uit de Schermer, uit Purmerend kwamen ze vandaan, uit Ilpendam kwamen ze vandaan. Dus het was ook wel een regionale school die heel goed bekend stond, omdat het slagingspercentage heel hoog was. Er werd ook wel goed les gegeven, moet ik zeggen. In alle bescheidenheid.
Ja, dat beviel.
Ja. Ik zei net dat ik ben blijven zitten in de derde klas. Ik heb een interview gehouden met Jaap Jansen, die
scheikundeleraar.
Die scheikundeleraar en natuurkunde. Die zei ook dat eigenlijk in de derde klas werd je ook al enigszins beoordeeld op of je voldoende capaciteiten had om dat examenjaar in te gaan. Want zo'n school had er natuurlijk ook wel belang bij dat zoveel mogelijk leerlingen slaagden. Dus als zij dachten van nou ja, het zou met hakken en hoe heet het dan, hakken en
met hakken over de sloot?
Met hakken over de sloot, heel goed. Dan lieten ze eigenlijk zitten om er een goede basis op te bouwen om daarna het examen te kunnen doen. Want dan konden ze, ging de vlag uit, want het was 100% scoren. Dat gebeurde redelijk vaak. Dus die school had wel een behoorlijk imago in de regio.
Ja, ik denk dat middelbare scholen daar in deze tijd echt voor zouden tekenen. 100% slagingspercentage.
Ja,
of 95.
Ja, maar ik denk dat ook niet meer te vergelijken is. Maar het was een kwalitatief goede school die ook aandacht had voor andere buitenschoolse activiteiten. En soms ook wel onderschool, sport, voetbaltoernooien, dus cultuur, toneel, theater, noem maar op, in het Herenhuis. Nou ja, dat soort zaken.
En aan welke activiteiten deed jij mee?
Nou, Ik weet dat ik de sportdag was wel altijd een beroemde. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer met kogelstoten heb ik een gouden medaille gewonnen. Nou ben ik helemaal niet, ik ben niet sportief, maar ook niet zo spierbundelachtig. Maar ik weet dat mijn vrouw, er was een moeder die bij dat onderdeel stond. En die nam niet de afstand waar de kogel was terechtgekomen, maar mijn kogel rolde nog een stukje door in het gras. En zij mat de afstand waar de kogel was blijven stil liggen. Oh. Dus daarmee won ik de gouden medaille, kan ik me nog herinneren. Ja.
En daar komt ook jouw bijnaam de kogelstoker vandaan. Hè? Dat komt uit die periode, toch?
Ja, maar het is wel grappig dat ik was het alweer even dat verhaal vergeten. Maar nu ik het vertel, denk ik, oh ja, met zo'n sportdag. Ja. Dus ik haalde misschien 4 meter, maar door toeval rolde die nog een metertje door. En won ik de gouden medaille. Maar in mijn tijd was eigenlijk dat culturele al wel iets minder geworden, moet ik eerlijk zeggen. Dat was eigenlijk wel meer daarvoor.
Zijn er ook bekende mensen of mensen die op bepaalde gebieden in de maatschappij geslaagd zijn op die school geweest? Waaronder natuurlijk Jos Brink.
Ja, Jos Brink is dan wel een bekende. Ja, eerlijk gezegd heb ik daar nog niet echt onderzoek naar gedaan. Dus dat zou ik wel kunnen doen, want dat zou je dan in de publiciteit mee kunnen nemen. Ik weet wel van Jos Brink, die heeft in zijn tijd een soort stamboom gemaakt met tekeningen van leerlingen en van docenten. En nou ja, ik ben nu op zoek naar allerlei materiaal om dat neer te leggen. En toen bleek het Historisch Genootschap in de Beemster, bleek die originele tekening te hebben.
Ja.
En laatst mailde er iemand, die zei van ja, ik sta met mijn kop op die stamboom. Dus die stamboom wil ik ook meenemen als het HGB, het Historisch Genootschap, dat goed vindt. Die wil ik ook meenemen naar de sporthal. Maar echt heel beroemde figuren of beruchte figuren, dat eerlijk gezegd weet ik dat niet.
Dat is misschien nog het uitzoeken waard, toch?
Ja, ja, ja. Criminelen
of politici.
Ja. Ja, ik ben ze nog niet echt tegengekomen. Nee.
Zou je ook kunnen zeggen dat die mensen die allemaal op die school in de Middenbeemster zaten, dat die, als die school er niet was geweest, ook helemaal niet meer naar school gingen, omdat het allemaal zo ver weg was?
Ja, dat in die tijd niet. Maar als je naar de... Ik denk wel dat deze school bepalend is geweest, omdat als je anders het voortgezet onderwijs wilde volgen, moest je de Beemster uit. Moest je naar Alkmaar toe of je moest naar Horen toe, een beetje afhankelijk. Of naar Purmerend, de Rijks HBS in Purmerend. Of je moest naar een technische school, als je arbeiderskinderen, of naar een huishoudschool, of dat soort vakopleidingen. En dit bood voor heel veel jonge leerlingen. Je kwam net van de lagere school af, 11, 12 jaar. Wat was je nou eigenlijk? Dit bood de gelegenheid om nog 4 jaar in die intimiteit van die school en die Beemster, om in die Beemster te blijven. Dus ik denk wel dat dat bepalend is geweest. En er is de stap voor, zeg maar, met name in die eerste jaren voor arbeiderskinderen, om ouders te overtuigen van, nou ja, misschien moet je je kind toch naar die ULO, of MULO was het eigenlijk vroeger, sturen. Ja, dat is wel bepalend geweest.
Ja, want het gebouw is dus uit 1922, maar jij vertelde het concept van de school, dat was al 2 jaar daarvoor.
Ja, even heel kort de geschiedenis. In 1919 waren er een aantal ouders in de Noord-Beemster. In de Noord-Beemster stond een lagere school. Daar konden kinderen heen vanaf 6 jaar. Vanaf 6 jaar was je leerplichtig tot 12 jaar. En eigenlijk als je van die lagere school afkwam... heel veel arbeiderskinderen gingen daarna gewoon in het bedrijf van hun ouders werken. Die werden timmerman of slager of metselaar. Of gingen naar andere mensen toe, boeren, knecht, arbeiders. En die ouders wilden eigenlijk een MULO hebben. En MULO betekent meer uitgebreid lager onderwijs. Of een ULO. Uitgebreid lager onderwijs. En het voordeel van de ULO is, dat kon je koppelen aan de lagere school die er was. En een MULO moest echt een aparte, dat was een aparte vorm van onderwijs. En uiteindelijk is dat ook MULO geworden. Dus vandaar dat er een nieuwe school in de Middenbeemster is neergezet. Dat is MULO geworden. En 2 jaar daarvoor, in 1919, zijn ze dus als proef begonnen in de kosterij met die leerlingen, onder andere uit de Noord-Beemster. En dat werd zo'n succes. Dat de kosterij werd al heel snel te klein. En was de noodzaak om echt een MULO-school te bouwen.
Nou willen dat mijn overgrootvader geboren is in Noord-Beemster.
Ja.
In 1907. Daar hebben we het al een keertje eerder over gehad. In de 7 huisjes, vertelde je.
Ja.
Dus het is wel zijn leeftijdscategorie die eigenlijk begon op die school.
Ja.
Zijn daar foto's van of andere beelden? Of...
Ja, van... Eigenlijk uit die periode niet de vroegste foto's die je krijgt. Want ik vraag aan alle deelnemers zometeen misschien even iets over de manier waarop ze zich kunnen opgeven als ze belangstelling hebben.
Ja.
Zeg maar de vroegste klassenfoto's die ik ontvangen heb, dateren toch uit iets voor de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het eigenlijk gebruikelijk om minstens 1 keer per jaar een groepsfoto te maken. Daarvoor was fotografie, ja, dat was toch een redelijk luxe. Of er zijn wel foto's gemaakt, maar die zijn... Dat zijn mensen die overleden zijn. Nou, ja. Kinderen hebben soms geen belangstelling voor de geschiedenis van hun ouders. Dus die foto's zijn ook wel zoek geraakt. Plus, dus van die beginjaren heb ik weinig materiaal. Jaren 30, jaren 40 wel. Er werd altijd een standaardfoto gemaakt, bijvoorbeeld, van het natuurkundelokaal. Daar heb ik verschillende foto's van. Er staat ook altijd de leraar staat op dezelfde plek.
Ja, in die hoek.
In die hoek, ja. Met zijn armen over elkaar of met zijn armen op zijn rug. Ja. En dan werden de leerlingen gefotografeerd. Nou, daar heb ik wel 5, 6 verschillende foto's.
Ja, en dan zie je soms ook klassen dat je denkt van, wat een groot, hè?
Ja.
Ongekend, joh, dat je denkt met z'n 40 in een klas.
Ja, klopt. Ja. En in het begin waren het heel kleine klassen. Er stonden ze ook voor de deur van de ULO in de Leegwaterstraat.
Heb je nog wel lijsten gekregen van mensen die in die periode allemaal erbij zaten? Of is dat heel lastig om te zien wie er allemaal zaten?
Ik heb geen adressen. Ik kreeg laatst wel een aanbod. Want in 1993 is de MULO gestopt. Toen was het al MAVO geworden. Toen is er een reunie nog gehouden. En een van de organisatoren van die reunie heeft wel gezegd dat hij nog materiaal had. Maar tegelijkertijd, kijk, ik nodig geen individuele mensen uit om deel te nemen aan de reunie. Wat ik gezegd heb is, ik maak de datum bekend. Ik maak via de sociale media maak ik die datum bekend. En het is aan mensen zelf om zich op te geven. Dat is particulier initiatief, om het zo maar even te zeggen. Dus ik ga niet met adresbestanden aan de slag. Nee. Om daar wat heen te sturen, brieven of zo. Want mensen zijn verhuisd. Mm-hmm. Je vergeet mensen.
Nee, maar ik kan me best voorstellen dat het wel leuk is om die lijsten van wie er bijvoorbeeld in 1935 op die school hebben gezeten, om dan die daar neer te leggen. En wie weet staan er opa's en oma's of ouders van mensen op die dan denken, hey, mijn vader heeft er ook gezeten. En dat wist ik eigenlijk niet echt.
Ja, dat doe ik wel. Het toeval wil dat, ik had het net over het historisch genootschap. Nou, ik ben ook actief binnen het historisch genootschap. Dus alle foto's die opgestuurd worden gaan ook in het archief van het historisch genootschap. Ook al die oude foto's. En op al die foto's koppel ik namen van de leerlingen. Dus als ik een foto krijg, de foto zit in een map bij mij, een A4'tje. En op de achterkant heb ik dan een overzicht met de bovenste rij van links naar rechts.
Nummer 1, nummer 2.
Ja, precies.
Ja.
En ik vraag mensen dan ook altijd wel eens een foto opsturen. Zet de namen erbij. Dat is sowieso een advies hoor aan mensen. Als ze oude foto's hebben, zet achterop waar die genomen is, wie erop staat. Want je denkt, dat onthoud je wel.
Nee, maar plus. Kijk, op een gegeven moment is er natuurlijk ook, ik heb dat ook met mijn oma gedaan. Gingen we gewoon al die foto's door. Ik ben zelf bezig met de stamboom. En inmiddels is zij overleden. Maar ik weet wel wie daar allemaal op staan. Ja. En op een gegeven moment, al die neven en nichten van haar, de meeste ken ik niet echt.
Nee.
En zeker niet hoe ze eruit zagen in 1940. Dus.
Nee, dus die namen van die leerlingen, die koppel ik allemaal aan de foto. En die gaan dan ook in het archief van het historisch genootschap. En dat die beeldbank, zoals het dan heet, wordt binnenkort ook openbaar. Dus dat betekent dat die ook toegankelijk is voor alle mensen. Dus voor sommige namen hebben we, voor sommige foto's hebben we maar enkele namen. Dus krijg je een lijst met allemaal vraagtekentjes erbij.
Maar er is ook de mogelijkheid om die dan in te vullen met de reunie.
Ja, en daarvoor ook al wel. Want ik heb een groot aantal foto's heb ik ook op een site gezet. Op de Binnendijks site. www.binnendijks.nu. Daar zie je een tabblad reunie. En als je die aanklikt, krijg je schoolfoto's, je krijgt verhalen. En als mensen denken, oh, ik weet wie dat is, dan kunnen ze dat mailen naar me. En dan voeg ik dat bij de lijst. Dus ook het HGB krijgt straks een completere lijst met deelnemers. Ja.
En stel, ik heb in 1970 op de school gezeten. Ik ga naar binnendijks.nu en ik wil me aanmelden.
Ja.
Waar moet ik op drukken?
Ja, dat gaat niet via de site van Binnendijks. Ik heb samenwerking gezocht met Visit Beemster. Zeg maar dat wat vroeger de VVV was, is nu Visit Beemster. En ik heb gezegd, maak van de reunie ook een product. Dus als mensen belangstelling hebben om deel te nemen aan de reunie, dan moeten ze naar de site toe www.visitbeemster.nl. Daar kunnen ze de producten aanklikken. En een van die producten is Reunie Beemster. En als ze die aanklikken, komen ze bij een opgaveformulier. Eigenlijk bij die inschrijving zijn er twee verschillende processen. De een is het inschrijfformulier. Daar geef je onder andere op wanneer je examenjaar hebt gedaan. Dat gebruik ik voor de deelnemerslijst. En anderzijds vraag ik om de kosten te dekken, vraag ik €5 inschrijfgeld. Want het inkt vliegt er doorheen, het drukinkt. Dus ik vraag €5 inschrijfgeld. En ook dat kunnen ze via die site afzonderlijk betalen. Dus het zijn twee verschillende handelingen. www.visitbeemster.nl. Maar er zijn er ook heel veel geweest die zeiden, Geert, dit is mijn examenjaar, hier heb je €5, schrijf me maar in. Ja. Ik ga niet formeel, ga ik zeggen van, je moet je via de computer opgeven of via de site. Dus dat accepteer ik wel. Ik probeer het zo laagdrempelig mogelijk te houden, vandaar ook mijn €5. En alle consumpties of alles wat mensen in die sporthal nuttigen, moeten ze allemaal zelf weten, maar daar zit geen koppelverkoop in.
Zo laagdrempelig mogelijk.
Ja, iedereen moet meedoen.
Ik wens je veel succes.
Ja, dankjewel. Kom lang, zou ik zeggen. Misschien is het wat voor RTV Purmerend.
Nou, daar zit ik wel aan te denken. Dat is wel leuk.
Ik had er wel bedacht om van die witte MAVO, om daar een doek van te maken, een fotodoek. Dat groepen daarvoor kunnen gaan staan om groepsfoto's te maken. Maar misschien is het ook wel leuk als RTV Purmerend komt.
Ik vind het zeker leuk.
Nou, bij deze ben je uitgenodigd.
Nou, merci, dankjewel.
Heel goed.
En nog bedankt voor je bijdrage aan deze podcast.
Ja, dank dat ik eraan mee mocht doen. Ja,
en volgende week weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.